Hallo iedereen en welkom bij de allerlaatste grafspraak van 2022. Mijn naam is Nikki.
En ik ben Jens. Hallo
en
iedereen.
En natuurlijk gaan wij jullie niet zomaar verlaten. Wij gaan gewoon een kleine winterstop nemen, waardoor dat dit eventjes onze laatste aflevering gaat zijn. Maar wij gaan er terug zijn op 7 januari.
Ja, inderdaad. Dan gaan we weer helemaal uitgerust en opgewarmd zijn om verder te doen met grafspraak.
En lekker vol van al dat lekkers tijdens de feestdagen.
Ja, ja, er zijn mensen, vooral Nederlanders, denk ik, die hier pakjesmaand tegen zijn. Ik zeg hapjesmaand.
Why not both?
Ja, voilà. Het zijn beide heel aangename dingen.
Nu, voordat wij beginnen met de aflevering van vandaag, gaan we natuurlijk eerst nog eventjes de mensen bedanken die dit nog steeds mogelijk maken. En Jens, dat zijn de volgende.
En deze week zijn dat de Prijtere Betty Sue, Michel Buik, Ruben Vaastra, Ieper, Kevin en Sarah, Johanna, Benedicte Helissen, Shani Hoosens, Helena Heijmans, Daisy de Boevere, Ray, Sarah S., Anne van Woensel, De Fiscus, Michiel Provoost, Lenny Wiemes, Julie van Malderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandez Perez, De Jan, Mai Keizer, Josie, Oken Jens, Michael Onkelings, Zoestuisch en Suzanne van Dalen. Allemaal topmensen met fantastisch propere huizen die het nooit gaan voor hebben dat ze helemaal klaar en enthousiast zitten om een nieuwe podcastaflevering op te nemen. En net voordat ze op die opnameknop klikken, merken ze dat er een grote urineplek vlak naast de tafel is waar ze aan zitten op te nemen.
Nou, bedankt dus dat... Jens.
Zag. Voor de duidelijkheid, het was de kat.
Dat is gemakkelijk, hè, als je hier met drie katten rondloopt om dat op één van hun er te steken.
Wel niet weten wat van mijn uitwerpselen dat je hier al op
geweest Oké.
En dan dat positive note.
Ja, laat ons daar maar eindigen en overgaan naar een bericht die wij kregen van een van onze luisteraars. Deze week hebben wij een berichtje van Anke.
Hallo. Eerst en vooral, heel erg bedankt voor jullie podcast. Ik heb nog wel wat afleveringen te gaan, maar het maakt de dagelijkse ochtendfiles alleszins een stuk leuker. Ik hoor ook steeds de verhalen van andere luisteraars en ook ik heb wel iets te delen. Ik ben zelf iemand die wel gelooft dat het paranormale kan, maar ik moet iets meer bewijs hebben. Eventueel zelf iets meemaken. Ja, dat is bij ons ook zo, denk ik, Anke.
Dat is heel mooi om van te starten.
Ik weet niet zeker dat wat ik ga vertellen paranormaal was, maar het heeft me toch flink de stuipen op het lijf gejaagd. Voor context, bovenaan de trap is er de nachthal. De deuren van alle kamers geven hierop uit en vormen een soort kring rond de trap. Er staat één kast tegen het grootste stuk muur waarop een motion detecting light staat. Heel handig om 's nachts naar de wc te gaan en dergelijke. Het begint automatisch te werken zodra het donker wordt, dus in de winter is dit al eerder. Dit licht geeft uit op de kant van de trap met daarnaast de wc. Achter de lamp is de bureau en de slaapkamers en badkamer zouden aan de zijkanten van het licht zijn. De deur van mijn kamer en de bureau zijn echter in een hoekje naast elkaar. Ik weet dat als ik gewoon van de ene ruimte naar de andere ga, ik het licht niet trigger. Op een dag ging ik echter van de bureau naar mijn kamer om iets te pakken. Het licht hing niet aan. Ik sta dan in de hoek van mijn kamer, die het verst van de deur is, half naar de deur gedraaid en bedenk mij dat het wel heel licht is in de nachthal. Nu, soms kan dat wel een beetje gebeuren door de koplampen van voorbijrijdende auto's, maar dan beweegt het licht. Op het moment dat ik mijn aandacht echt op de nachthal richt, zie ik het ineens weer donker worden. Ik besef dat dit het motion detected light is dat automatisch weer uitvalt. Ik weet echter niet wat dit heeft doen aangaan. Ik test nog eens of ik het zelf ben geweest, maar er gebeurt niets. Een insect dan? Naast de lamp staat iets om insecten weg te houden. Desondanks probeer ik dit toch nog uit te testen. Het licht heeft al behoorlijke beweging nodig om te reageren. Dit was ook niet de enige keer dat dit gebeurde. Er is nog minstens één keer die ik me goed herinner. Ik ging weer van het bureau naar mijn kamer. Ik deed waarvoor ik was gekomen en wil terug naar het bureau gaan wanneer ik het doodsprentje van mijn tante op de grond zie liggen. Instinctief kijk ik naar mijn raam, omdat het al eerder is geweest dat de wind het van de commode had geblazen. Het raam is echter dicht en dat holt voor alle ramen, want ik had ze eerder zelf nog dicht gedaan, herinnerde ik me. Maar kijk, kan gebeuren. Ik raap het op en zet het terug op zijn plek. Op het moment dat ik recht sta met het doodsprentje in mijn handen, zie ik het motion detected light aanspringen. Ik ben opnieuw alleen thuis en de vorige keer had ik al van alles getest waaruit bleek dat het niet zo simpel getriggerd wordt. Wat het ook was, ik ben in elk geval geschrokken en heb gezorgd dat ik snel beneden zat met de tv en lichten aan om het toch niet alleen te voelen. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan denken. Blijf sowieso doen waar jullie mee bezig zijn, want het is echt top. Oh, en wat betreft de bokrijders, volgens mijn grootmoeder, die zich met stamboomonderzoek bezighoudt, heb ik een voorvader die veroordeeld is op de verdenking er één te zijn.
Wow. Oké, dankjewel, Anke.
Ja, wel, we hadden een oproep gedaan in de bokrijdersaflevering of er nog mensen waren met bokrijdersbloed, dus Anke zou er wellicht wel één van kunnen zijn. Of toch van een veroordeelde. Dat wil daarom niet zeggen dat die man effectief een bokrijder zal geweest zijn.
Ja, oké, maar dat is wel vreselijk. Hè. En ik heb er ook nog iets over ontvangen. Nu dat we toch eventjes over de bokrijders ook stilstaan. Nu, Anke, zo dadelijk komen wij zeker bij jouw verhaal terug. Hè. Maar ook iemand van onze luisteraars en patrons, Betty Sue, die is toevallig ook een van mijn go-to tattoo artists. En die liet weten dat er iets zich bevindt in de tattoo shop waar dat zij werkt. Als ik even reclame mag maken, een forestry tattoo in Mazeik. Daar is er eigenlijk een put die met glas is afgedekt. En daar gaat ook het verhaal rond dat een van hun vluchtwegen zou zijn. Dat die put dus ja, toegang geeft op een gangenstelsel waar dat de bokrijders zich ook langs voortbewogen.
Ja, dus als je ooit het Grasspraak-logo op je arm wil laten tatoeëren of zo, ga dat zeker bij Betty Sue gaan doen. En dan kan je nog een keer naar een bokrijdersput gaan kijken ook.
Voilà, zei, wat wil de mens meer?
Goed, maar genoeg reclame voor Betty Sue en haar heel coole tattoos. Wat vinden van Anke haar verhaal, Niki?
Ik vind dat vreselijk. Ik vind het heel goed van haar dat zij inderdaad ook zo wel een beetje de scepticus is die ook op verschillende manieren al heeft geprobeerd om dat licht te triggeren. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is, want mijzelf kennende, ik zou ook mijn ongeluk verschieten, moest dat in één keer gebeuren. Ik weet echt niet hoe wat ik ervan zou moeten maken. Ik weet niet... Ja, inderdaad, zo hoeveel beweging dat ding nodig heeft om effectief getriggerd te worden. Als dat inderdaad is dat er ja, een insect aan kan passeren, je weet nooit dat er daar toevallig iets voorbij vloog. Maar dat van dat doodsprentje, dat was wel een heel uniek voorval. Hè?
Ja, dat is natuurlijk wel de kers op de taart. Hè. Als we puur kijken naar het feit van ja, dat licht triggert soms een keer... Het is natuurlijk technologie. Technologie kan een mankement vertonen en kan wel een keer uit het niets getriggerd worden. Nu, het is inderdaad heel goed dat de Anke dan ook moeite gedaan heeft om dat zelf een beetje uit te testen. Van, zou dit door mij kunnen getriggerd zijn of is er iets aan gepasseerd of zo? Nu, het doodsprentje op zich maakt het dus wel een beetje extra. Het kan natuurlijk een ongelukkig toeval geweest zijn. Hè? Allee, ja, ik heb het ook al voor gehad dat ik gewoon passeer aan de kast waar onze doodsprentjes staan, dat er eentje naar beneden valt, gewoon door de wind die ik zelf gecreëerd heb in mijn beweging. We moeten natuurlijk sceptisch blijven. Maar ik begrijp wel dat uitgerekend dat is, dat valt op zo'n moment, dat het wel extra creepy maakt. Maar ik vraag me dan wel af, zijn er verder nog gebeurtenissen in dat huis? Hoor je soms nog andere geluiden? Zijn er nog andere dingen die soms een keer raar zijn? Zo het geluid van een deur of voetstappen of eender wat? Verplaatsen er soms objecten? Dat zijn zo'n beetje het soort zaken dat je nodig hebt om toch tot de vorm van bewijs over te gaan. Dus het is moeilijk om te bepalen van hieruit, puur op dat licht, en die ene keer dat doodsprentje gevallen is, van is het daarom noodzakelijk iets paranormaal? Maar is het spooky? Ja, for sure. Ik zou ook wel even naar beneden gaan, mijn televisie aansteken, al mijn licht aansteken en wachten tot Aniki thuis is.
Absoluut. Nu Jens, jij had ook nog een idee voor een nieuwe kleine rubriek in onze afleveringen.
Een rubriek, ja, dat klinkt allemaal heel officieel, maar met dat we wel regelmatig zien dat er in de groep wel een keer rondgevraagd wordt van heeft er iemand spooky film aanraders of weet er iemand nog leuke podcast of zo, dachten we dat jullie misschien ook leuk zouden vinden dat wij hier af en toe ook een keer zelf een aanrader in geven van dingen die we recent gezien of beluisterd hebben of zo. En we hebben recent wel een paar dingen gezien dat we misschien wel eens kunnen benoemen, hè. We hebben onder andere naar een serie gekeken dit weekend, Niki.
Ja, nu, ik denk inderdaad het meest recente dat we hebben gezien en wat zeker een absolute aanrader is natuurlijk Wednesday.
Ja, inderdaad. Wednesday, zo'n beetje de moderne iteratie van de Addams Family. Vooral gericht op Wednesday Addams dan natuurlijk.
Zeker, ja. En als ik voor mezelf mag spreken, ik keek er ongelooflijk naar uit. Ik ben al van jongs af aan een ongelooflijke Addams Family fan. En ik ben blij dat ik kan zeggen dat ik ook wel aangenaam verrast ben.
Ja, ik eigenlijk ook wel. Ik wist niet goed wat ik moest verwachten. Ik heb wel de Addams Family films gezien. Ik ben ook opgegroeid met de tekenfilmserie ervan en zo. Dus ik beschouw mezelf ook wel als een fan. Ik kan niet zeggen dat ik een diehard ben, maar Er zaten al sinds heel veel leuke referenties naar de oudere series en de nieuwe serie, maar tegelijk is die ook wel toegankelijk gemaakt voor een nieuw publiek. Het is zo een goede combinatie tussen een young adult-oriented verhaal, maar toch ook nog redelijk wat volwassen elementen erin verwerkt. En het is niet dat de, als je zegt van ik kijk niet zo graag naar spooky dingen of zo, het is zeker geen serie dat je van in je broek gaat doen. Of dat je, zoals Annieke altijd doet, met je handen voor je ogen aan het kijken bent, dat het tussen spleetjes in je vingers kijkt, omdat dat je om een of andere reden zou beschermen. Nee, dat gaat zeker niet nodig zijn. Het is niet super creepy, maar het zit wel allemaal in een heel spooky atmosfeer en de typische Adams Family stijl. Het is wel heel leuk.
Je vergeet ook, terwijl ook met je voeten in de zetel zitten, zeker niet eruit, want anders kunnen de monsters je pakken.
Ja, het monster dat in die halve centimeter onder onze zetel zit, zou je kunnen pakken op dat moment. Ja. Nu, we hebben ook nog een vrij creepy film wel gezien dit weekend. The Black Phone. Nu, het is geen regelrechte horror. Het is meer naar de thrillerkant, zou ik zeggen. Allee, ja, het is voor mensen die misschien gevoelig zijn aan het onderwerp, also, het gaat wel over ontvoerde kinderen. Dus die waarschuwing wil ik er misschien wel al meegeven. Maar het is wel een creepy film. Hij is wel heel goed gemaakt. Ik was wel onder de indruk, persoonlijk.
Ja, absoluut. Ik ga niet te veel prijsgeven over wat er in de film gebeurt en zo. Maar het houdt u wel echt op het puntje van uw zetel.
Ja, absoluut. En dan nog een laatste aanrader dat ik heb, is een podcast. Is totaal geen spooky podcast ook, maar Nicky, wij waren alle twee ook wel vrij grote fans van de reeks Game of Thrones destijds.
Dat kunnen we wel zeggen, ja.
Ja, die onlangs ook een nieuwe reeks gekregen heeft, House of the Dragon, ook een aanrader trouwens. Maar ja, helaas moest me dat wel staan dat het laatste seizoen van Game of Thrones nogal ondermaats was. Hé. Of ja, de laatste seizoenen eigenlijk, maar het is niet echt op een hoogtepunt afgesloten. Maar ik heb wel een fan-made remake gevonden van dat laatste seizoen. Dus volledig als audiodrama opgenomen eigenlijk, met acteurs en een verteller en... ik zit nu halfweg het seizoen en ik vind het persoonlijk een ferme verbetering tot nu toe. Meer trouw aan hoe dat de characters waren in de serie. Er zijn echt een paar van mijn favoriete characters gestorven, dus ik kan nog een klein beetje hartpijn van mijn rit naar huis. Maar voor mensen die het ook interesseert, het heet Game of Thrones Season 8 Redux. En ik vind het persoonlijk wel een aanrader, al ga je af en toe wel een keer moeten verdragen dat niet elke acteur een even goede micro had. Was hem dat zonder budget gedaan, allemaal van bij hun thuis, maar het is wel een heel goed script.
Oké, ik weet wat doen op weg naar het werk morgen.
Dan kunnen we overgaan naar de orde van de dag, zou ik zeggen, Nicky.
Ja, graag. En zoals ik al gezegd had op het einde van de vorige aflevering, wil ik mij een beetje meer focussen op de tips die we gekregen hebben van luisteraars terug. We hebben het dit seizoen, of ik toch wel grotendeels weer in Amerika gezocht. Maar ik wou nu een beetje dichter bij thuis komen. En daarvoor heb ik eigenlijk vandaag twee tips van luisteraars die ik ga bespreken.
Ik vind het vrij goed dat je dat doet, Nicky. Want inderdaad, we krijgen wel regelmatig een keer tips binnen, maar vaak zijn dat ook redelijk korte cases, waar er niet altijd evenveel over te vinden is. Dus ik ben blij dat we er toch een paar aan bod kunnen brengen deze keer. En we gaan dat ook blijven doen de komende seizoenen. Blijf ook zeker jullie tips insturen naar graspraak@gmail.com. En nu gaan we van start gaan met een paar van Nicky haar favorieten.
Yes, zoals dat je al zei, sommige van de tips die we krijgen zijn inderdaad een beetje aan de korte kant, maar desondanks vind ik ze wel een beetje grafspraakwaardig. Daarom dat ik er nu één kortere heb ingestoken waar dat er niet zoveel van te vinden is, maar toch wel tamelijk interessant, want het past eigenlijk een beetje bij het tweede verhaal dat ik ook ga bespreken, want ze bevinden zich alle twee in de, laten we zeggen, misschien wat meer religieuze kant. Nu, we gaan hier geen heilige huisjes omver schoppen vandaag.
Hij misschien niet.
Want mensen weten waar wij wonen, dus daar gaan we niet mee beginnen. Jij had al bezoek gekregen van de overheid 2 weken geleden, dus we gaan gewoon de harde feiten brengen.
Voilà. Geen vertegenwoordigers van de kerk of zo die hier plots langskomen. Ik doe meestal mijn deur niet open in dat geval.
Nu, voor ons eerste verhaal gaan wij naar Vlaams-Brabant, naar het Silsonbos. Dat is een gebied dat zich uitstrekt over Kampenhout en Kortenberg. En we staan stil bij een figuur die daar gekend staat als de Zwarte Madame.
De Zwarte Madame.
Oh, ja.
Ja, oké, hoe Vlaams kan je graag met uw cryptid?
Nu, in elk geval alvast bedankt aan Sven voor de tip. Nu, in het Silsonbos, in het hartje daarvan, kan je, Jens, jij kan dit hier nu al zien, het standbeeld terugvinden van deze Zwarte Madame.
Ik zou zeggen dat dat er op het eerste zicht uitziet als een Maria-standbeeld. Het is een gesluierde vrouw, lang kleed en haar handen in een bidpositie.
Ja, inderdaad. Het is een beetje een mysterieus beeld, omdat het nu ondertussen ook al een beetje de tand des tijds niet zo goed heeft doorstaan. Het is al een beetje verweerd. Er groeit al mos op ondertussen.
Ja, het is een beetje mossig.
Nu ja, wat wil dat als je in het midden van een bos leeft natuurlijk. Leeft, ik bedoel, staat.
Maar misschien leeft ze wel, dat gaan we zo meteen ontdekken. Ja.
Nu, ze wordt eigenlijk afgebeeld als een, als inderdaad Maria, omdat ze ook wel een beetje gezien wordt als de behoedster van de streek. Want, zoals dat ik hier ook eventjes op de kaart heb aangeduid, ze staat eigenlijk naast de Molenbeek. En die beek is eigenlijk wel van belang voor de regio, omdat die, de vele molens die daar in de buurt staan, hielp draaiende te houden.
Ah, dus daarom noemde het Molenbeek.
Ja, ja. Slim, hè?
Ja, ja. Goed, hè? Vlaanderen is heel creatief en plaatsen een naam geven.
Nu, over het ontstaan van het stambeeld gaat het volgende verhaal over de familie Witman. Die familie zou de eigenaar zijn van het kasteel Ter Balk, wat zo'n 500 meter ten noorden van het stambeeld staat. En het verhaal gaat dat de zus van de kasteeleigenaar haar hele fortuin had beloofd aan haar neef, dus aan de zoon van de kasteeleigenaar, wanneer dat hij priester zou worden. Nu, dat was een beetje een probleem voor de kasteelheer, want die jongen was eigenlijk zijn enige kind en dus ook de enige erfgenaam en de enige die de naam van de Witmans kon voortzetten. Dus daarop liet hij het standbeeld maken en het gezicht daarvan zou hij dan richten richting Leuven, waar dan zijn zoon in het klooster van zijn opleiding genoot. En daarbij eigenlijk liet hij dat dan opstellen als grote wens dat dat zou helpen om hem tegen te gaan van de opleiding, zeker niet te volgen, zodat het geslacht kon verder gezet worden.
Ja, in die tijd bestond WhatsApp en zo nog niet. Hè? Een standbeeld oprichten was de makkelijkste optie van communicatie.
Ja, wel, en praten met elkaar, dat was nogal heel moeilijk, blijkbaar. Hè?
Ja, mannen onder elkaar, wij praten niet. Dat is voetbal of pinten of...
Nu, gelukkig wel voor de kasteelheer, want zijn zoon zou inderdaad beslissen om geen priester te worden. Dus zijn wens ging wel in vervulling en het beeld bleef staan als teken daarvan. Het enige nadeel was dus natuurlijk wel dat het fortuin van de tante, dat hij daar dus kon naar fluiten. Helaas pindakaas. Maar hij mocht nu wel trouwen, dus ja, I mean...
Heeft zijn tante dan ook een standbeeld opgericht om te zeggen van, je krijgt mij geld?
Zo'n standbeeld met een grote middenvinger naar dat Maria-beeld.
Van Leuven naar Molenbeek.
Nu gaan we een beetje de meer mysterieuze kant op. Want natuurlijk, we zijn grafspraak en er kan wel altijd een luguber kantje aan zitten. Als ook bij de Zwarte Madame. Want het verhaal zou gaan dat in deze streek een meisje uit het dorp rond begin jaren 1900 verliefd was geworden op een soldaat. Nu, helaas voor dat meisje zou die liefde echter onbeantwoord gebleven zijn, waarop dat zij zich uit liefdesverdriet in de Molenbeek gestort zou hebben. Nu, sindsdien zouden de mensen die in het midden van de nacht het bos bezoeken, geen idee waarom dat je dat zou doen, maar wat. Deze mensen zouden beweren dat er in het midden van de nacht stemmen gehoord worden of dat er zelfs schimmen te zien zijn in het bos. Er wordt zelfs beweerd dat er dan een soort van bijna een sirenezang door het bos zou gaan, waardoor dan niets vermoedende mannen meegelokt worden nog dieper het bos in en dat de zwarte madame hem daar tot de verdrinking leidt.
Dus we hebben een zeemeermin zitten in Molenbeek.
Ja.
Oké.
Nu, Sven geeft zelf ook nog eventjes zijn bedenkingen mee. Volgens hem zou het eigenlijk... Ja, het is misschien allemaal niet echt waar van het paranormale kantje, maar volgens hem zou het niet onlogisch zijn dat er wel een keer iemand verdronken zou zijn in de Molenbeek. Het kan volgens hem behoorlijk mistig worden daar. En de plaats waar de Zwarte Madame staat, daar is de Molenbeek ook op zijn diepst. Dus ja, misschien dat er daar iemand al dan niet een beetje stomdronken, waggelend naar huis, wie weet, kan daar misschien wel aan zijn einde geraakt zijn en daarmee eigenlijk de legende nog een beetje meer voeden.
Ja, tuurlijk. Maar ja, ik denk niet dat je ergens in België een beek of vijver of rivier of whatever kunt hebben die daar al eeuwen ligt, waar dat er nog nooit iemand in verdronken is. Hey, in Vlaanderen houden we wel van een pintje, van een beetje alcohol. En zelfs hier achter onze deur, wij wonen vlak tegen de Vesten van Brugge, er zijn er ook al verschillende mensen in verdronken door de eeuwen en de jaren heen.
Inderdaad.
Dus, Als je schemmen begint te zien vanaf dat er iemand verdronken is in uw beek, zou Vlaanderen vol met schemmen lopen, volgens mij.
Vlaanderen, the most haunted place on earth.
The most haunted place in America.
Nu, dat was al een klein opwarmertje, want zoals ik heb gezegd, het was een iets kortere case dit, waar dat er niet zoveel over te vinden is. Maar ik denk dat het wel leuk kan zijn als er dan nog een keer mensen zijn die eventueel ook een keer een bezoek willen brengen aan het Silsonbos, dat ze misschien ook een keer naar de Zwarte Madame kunnen gaan. En wie weet, horen ze het gezang.
Ja, wel, ik hou wel van dat soort streeklegendes. Zo hier in Brugge heb je ook een, hè, rond het Minnewater. Ik weet niet of je dat verhaal kent.
Ik denk het niet.
In het kort gezegd, ik heb dat jaren geleden een keer opgezocht, dus ik ben dat hier gewoon even uit mijn hoofd aan het hervertellen. Maar waren er zo twee vijandige stammen en er was zo een Romeo en Juliet verhaal tussen een vrouw van de ene stam en een man van de andere stam. Nu, die vrouw heette Minna. En ja, ik weet niet meer wat dat er exact gebeurd is, maar Minna zou op een dag, in het opzoeken van haar vriend of zo, zou ze verdronken geweest zijn in het water, dat nu gekend staat als het Minnewater. Maar eigenlijk de oorspronkelijke naam was Minnawater, omdat ze dan naar haar vernoemd hebben nadat zij gestorven is daar. En blijkbaar zou je Minna soms ook nog een keer moeten kunnen horen of zien als je daar 's nachts rondloopt.
Mm-hmm. Well, ik heb er al veel rondgelopen s'nachts, maar Minna heeft daar eigenlijk nog niet getoond.
En nu ga ik je dat nooit meer doen.
Ja, dat inbrugsken is er wel behoorlijk creepy s'nachts, dus laat ons dat misschien maar nooit meer doen.
Ja, dus als je daar een spectrale vorm van een dame in pelzen en zo ziet rondlopen, vermijd ze. Het is Minna.
Of het is de lokale dorpsgek, I don't know.
Die zijn eigen doorzichtig gemaakt.
Nu, over lokale dorps... over dorpsfiguren gesproken. We gaan over naar het volgende verhaal. En hiervoor gaan we naar Onkerzeele, meer bepaald naar de zieneres van Onkerzeele. Dat is een tip die we gekregen hebben van Jeroen. En de zieneres van Onkerzeele, dat is Leonie van den Dijk. Haar verhaal gaan we nu zo dadelijk even bespreken. Nu Jens, ik laat ondertussen alvast eventjes twee foto's van Leonie tonen aan jou.
Ja, ga naar eender welke persoon in Vlaanderen en vraag om de foto te zien van hun overgrootmoeder. Dat is ze. Dat is Leonie. Ja, een oud, mager vrouwtje die in ouderwetse kledij op zwart-wit foto staat, met een paternoster in haar handen.
Ja, en een eeuwige blik van fuck you.
Een eeuwige blik van ik sluit niet helemaal mee.
Nu, ik had dat waarschijnlijk nog niet vernoemd, maar Onkerzeele, dat is misschien de naam dat niet echt bij veel mensen iets doet rinkelen. Het ligt in Geraardsbergen, om het een beetje meer te situeren, in Oost-Vlaanderen.
Ja.
Jens kijkt nog altijd naar mij van... Hm? Waar dan ze mattentaarten verkopen.
Ah! Want dat vinden niet in de rest van België.
Om even niet te stereotyperen, sorry Geraardsbergenaren.
Moet maar niet zoveel mattentaarten verkopen.
Dat is trouwens wel echt super lekker.
Ja, dat is waar. Ja, mattentaarten zijn lekker. Goed gezegd, Nieke.
Nu, Leonie van den Dijk wordt ook wel Leonieke of Nieke genoemd. En zij werd geboren in 1875. Nu, ze wordt de zienster of de zieneres van Onkerzeele genoemd. En dat heeft ze eigenlijk te danken aan dat ze maar liefst meer dan 30 keer een bezoek heeft gekregen van de maagd Maria.
Oké, ja. Besties met Maria. Go on.
Ja. Nu, Leonie, zij was eigenlijk een simpele dorpsvrouw. Zij werkte als sigarenmaakster. Dat was een job dat ze eigenlijk thuis kon uitoefenen voor de lokale sigarenfabriek. Zij had daarvoor alles in huis dat zij zelf daar die sigaren kon zitten rollen. Want ze was ook alleenstaande moeder van 9 kinderen. Dus zo kon ze toch ook nog wel een beetje instaan voor de opvoeding daarvan.
Zou ze dat ooit geweten hebben dat ze zo meer dan 100 jaar later een simpele dorpsvrouw zou genoemd worden?
Ja, sorry, ik heb gewoon even het internet gequote. Nu, het was wel een vrouw die veel tegenslag kende in haar leven. Zoals ik zei, ja, ze was natuurlijk alleenstaand omdat ze haar man helaas al verloren had. En financieel probeerde ze ook het hoofd boven water te houden, wat dan niet gemakkelijk was. Dus van zodra dat haar oudste kinderen eigenlijk groot genoeg waren om te gaan werken, wat dat in die tijd 12, 13 jaar was, gingen zij gaan werken als metsers en dergelijke om zo mee te helpen in het huishouden.
Want dus zij had 9 kinderen?
Ja.
Ja. Dus zij heeft als alleenstaande moeder 9 kinderen grootgebracht. Ik denk dat we dat mogen veranderen naar een fucking sterke badass vrouw.
Oh ja, absoluut.
Ja.
Nu, ja, helaas, zoals dat ik zei, ze heeft veel tegenslagen gekend. Ook met haar kinderen, want 2 ervan hebben eigenlijk op een zeer noodlottige manier ook het leven gelaten. 1 ervan zou ja, eigenlijk echt iets goed gedaan hebben. Hij probeerde ja, 2 bevechtende dronkaars uiteen te halen. Maar dat zou ertoe geleid hebben dat ze eigenlijk hun agressie tegen hem gekeerd hebben en met een straatsteen hem het hoofd hebben ingeslaan. Een andere zoon dan zou dan tijdens de oorlog als verrader gefusilleerd zijn geweest door de Duitsers. Dus ja.
Ja, niet zo tof jongens in die Duitsers.
Het was nat.
Ja, ja.
Nu, verder was Leonie wel zeer gelovig en ze ging elke dag bidden aan het plaatselijk kapelletje. Ze zat er altijd met haar een rozenkrans te bidden. En aan die plaats van de kapel was dat ook de eerste keer dat ze op 4 augustus 1933 haar eerste bezoek kreeg van Maria. En, wonderwaar, is er daar ook een verslag van gemaakt geweest door de Standaard. En Leonie had daar het volgende in te zeggen. Jens?
Even mijn beste Leonie-stem boven halen. Onder het populier, boven de Haag, komt plots een onbeschrijfelijk mooi gloeiend licht. Blauw, met zilver en rood. Meest blauw. Onder dat licht, voor de helft steunend op de Haag en voor de helft naar de kapel, komt een grote bol van grijs en blauw. Onmiddellijk daalt daarop onze lieve vrouw neer. Zij komt in dat licht te staan, op die bol. Haar wezen is als om in aanbidding voor neer te vallen en heeft u zo'n eerbied. Ze heeft blond haar. Het blonde haar komt van onder haar witte voile. Een kroon met stekers van de helft van het gezicht langs haar voorhoofd verder omhoog om geheel het hoofd. Een lang sneeuwwit kleed tot over haar voeten op de bol waarop zij steunt. Een steekblauwe gordel.
Bleekblauwe gordel.
Een steekblauwe gordel. Een bleekblauwe gordel met knoop en 2 afhangende linten die langs onder open hangen en nog eens daartussen het wit van het kleed laten zien. Ja, klinkt perfect als de beschrijving van een Israëlische vrouw.
Ja, echt. Nu, maar Leonie is volgens mij wel goed in moest er zo robotfoto's moeten gemaakt worden. Blijkbaar.
Een bol!
Een kwestie van echt in detail te gaan.
Hij heeft mijn jacos gepakt en hij is op zijn bol gaan staan en hij was weer weg.
Nu, kort na het eerste bezoek van Maria zouden zich verschillende bijzondere voorvallen beginnen afspelen. Er zouden verschillende zonnewonderen plaatsvinden.
Zonnewonderen?
Zonnewonderen. Dat is exact wat je denkt dat het zou kunnen zijn. Ze zouden zich in 3 afspelen in december, januari en februari volgend op haar eerste bezoek. Er is een persoon die beweerde een van de getuigen geweest te zijn van een van de wonderen.
En dat was Maria.
En die beschrijft het zo, zeg maar Jens.
Leonie zat te bidden in de kerk. Het was mistig, maar plots scheen de zon binnen. Het licht kwam echter van de verkeerde kant. Uit het westen in plaats van de oostkant. Leonie zou enkele dagen daarvoor een voorspelling gedaan hebben dat er iets bijzonders stond te gebeuren met de zon. Bij het naar buiten gaan zouden de mensen gezien hebben dat de zon ronddraaiend bewoog en de verschillende kleuren als vlammen leken uit te verschijnen. Het zou enkele minuten duren. De mist zou daarop ook volledig verdwijnen. Ja, dat staat er natuurlijk niet bij, maar door die onverwachte beweging van de zon is ook heel het klimaat om zeep gegaan die dag. Een nieuwe ijstijd is uitgebroken, maar Leonie, haar voorspelling is wel uit.
Bedankt, hè, Leonie. Nu, dat is niet de enige getuigenis die ik heb. Ik heb ook iemand dat effectief op tape beweert dat ze erbij was. Want er is een reportage uit een programma genaamd Echo van 1972 met niemand minder dan Jan van Rompuy dat daar nog het interview bij afneemt. En we horen iemand aan het woord die dus effectief beweert daar getuige van geweest te zijn.
Er is ook iets geweest met de zon, vertelde u.
Ja, dat heb ik gezien. Zonnewonder heb ik gezien. Hè.
Dat heet het zonnewonder, en wat was dat?
Dat was de zon die rondrood ging en die stroom naast mede en die kleuren gaf. Ja. En dat roodje ging een kwartier geduurd.
Ja, ja. En er was u bij?
Dat heb ik gezien.
Ja.
Ik was er wel, ik heb het gezien.
Ja. Ja, het was maar een kort fragmentje, maar mensen waren dus zodanig onder de indruk en die geloofden echt in wat dat er gebeurde en wat dat Leonie zei, want straks gaan we nog meer dingen zien, ja, dat die echt geen schrik hadden om voor de nationale tv dus echt hun interview te geven.
Ja, we hebben nu natuurlijk wel gezien dat die dame beweert dat ze dat met haar eigen ogen gezien heeft, maar heeft ze ergens in die reportage ook gezegd hoe oud dat ze zou geweest zijn of zo? Hey, was ze een kind? Was ze al een tiener? Was ze volwassen?
Nee, wel, dat is nu uit 1972. Het mirakel is gebeurd in 1933, dus laat mij een keer even heel snel rekenen.
Dat is 39. Ja, sorry. Het is maandag vandaag, ik heb lang gewerkt. Dat is 39 jaar, inderdaad.
Ja, dus pak dat ze op dat moment een volwassen vrouw was.
Ja, ze ziet er wel ergens zo eind het 60, begin het 70 uit, zou ik zeggen.
Ja, eigenlijk zelfs misschien eind het 70. Maar ja, zwart. Dus ja, het is natuurlijk inderdaad al bijna 40 jaar dat er tussen zit. Dan nog... Ja, als die dame daar nu echt nog altijd vooruit wil komen, dan zeggen van, fuck it, ik heb dat gezien en ik kom ermee op nationale tv. Good for her, I suppose.
Mm-hmm. Ja.
Maar goed, zoals dat ik zei, staan er dus nog meer zotte dingen te gebeuren, zal ik maar zeggen. Hè. En ja, dat zorgde er eigenlijk voor, sinds dat die zonnewonderen naar buiten kwamen, dat er eigenlijk een massa aan bedevaarders naar Onkerzeele kwam. En naast de zonnewonderen zou Leonie ook... verder, buiten dus de zonnewonderen die ze al had aangekondigd, ook nog verder dingen in de toekomst gaan voorspellen. Hier zie je nog een foto van de massa.
Die zijn allemaal gekomen om Leonie te gaan zien.
Ja, inderdaad.
Oké, okay, dat zijn heel veel mensen die buiten een Maria-grotje staan, maar dat er ook nog een kerk bovenaan de trap is, of een kapelletje.
Kapelletje, ja. Dat is het kapelletje waar Leonie altijd ging gaan bidden.
Oké, spektakel.
Nu, een paar van de voorbeelden die Leonie zou voorspeld hebben, was onder andere dat ze de komst van de Tweede Wereldoorlog voorspeld had. Ze zou gezegd hebben dat we op een dag zouden opstaan en dat wij dan een periode van grote verwoesting zouden kennen. Ze zou visioenen gekregen hebben van bombardementen in de grootsteden, waaronder Gent en Antwerpen.
Ja, oké, maar in die periode was er om de 30 jaar wel een keer een grote oorlog in België, denk ik. Dus,
Voilà, en ik denk inderdaad dat dat wel iets is dat gemakkelijk te voorzien is als je zo een beetje de kranten volgden en zo, denk ik wel dat je wel al aanvoelde dat er iets zou kunnen gebeuren. Dus dat valt volgens mij nog wel te weerleggen.
Ja, zo, Duitsland heeft voor een extreemrechtse dictator gekozen en ze leven dan nog altijd in armoede. De mensen zijn een beetje bang van... de mensen zijn heel gemakkelijk om bang te maken en mee te krijgen in een heel verhaal. Ja, oké. Okay. Dat ligt inderdaad zo logic deducting. Ja.
Nu, verder zou ze onder meer ook de dood van koningin Astrid voorspeld hebben. Ik heb dat moeten opzoeken, die is blijkbaar bij een auto-ongeluk tot haar dood gekomen. Ja, sorry, ik ben niet zo thuis in het koningshuis.
Ik nu ook niet per se, maar ik herinner me wel dat ik dat in het lager nog geleerd heb.
Oké, okay, good for you.
Ja, hij blijkbaar niet. Nee. Ja. Oké, okay, scholen in Beernem zijn beter dan scholen in Wetteren, dat weten we nu ook.
Oeh. Nu, ze had dus voorspeld dat koningin Astrid... zou sterven. Maar wat dat nog meer was, Leonie had ook voorspeld dat koningin Astrid zwanger was. En dat is iets wat dat eigenlijk pas maanden na haar dood publiekelijk werd gemaakt.
Ja, oké, okay, maar kun je naar een portret van Albert I kijken zonder te denken, this guy fucks? Sorry.
Oké, okay, ik weet al welke shortcut dat we gaan insturen voor de podcast award volgend jaar.
Koning Albert I hing van de grond, heb ik hier eerst gehoord.
Oké, okay, bij deze dus terug, weerlegd door Jens. Nu, een meer tastbare voorspelling kwam er wanneer dat ze de dood van koning Albert I zou voorspeld hebben. Blijkbaar zou ze in haar visioen gezien hebben dat wel degelijk de rots van Marsleydam was, maar zij zou gezien hebben dat het niet zomaar een fataal ongeluk was geweest, maar zij beweert dat ze gezien zou hebben dat hij geduwd is geweest.
Door Maria.
Weer op die bol, hè. Zo komen aanzweven, doef, en weer zo, bye.
Ik zie de koning. Ik zie een blauwe en grijze bol. Ik kom op hem af. Nee, koning.
Nu, meer nog, Leonie zou zelfs beweerd hebben dat ze eigenlijk het nog meer zou kunnen staven dat, door aan te tonen dat zij zou weten waar dat de bril van de koning gevallen was. En blijkbaar konden toen gewoon maar contact opnemen met Hof en... namen die u vooral voor waar aan, want Leonie kreeg effectief een escorte naar Marsleydam, waarbij dat er gezocht werd en dat de bril ook wel degelijk gevonden werd onder een struik in een regio dat Leonie had aangeduid.
En dat is effectief aangetoond dat dat wel degelijk zijn bril was, dat ze niet gewoon een kapotte bril in haar zak heeft meegenomen of zo?
Not verified.
Maar als we ervan uitgaan dat dat klopt, en dat is bevestigd geweest door mensen die Albert 1 gekend hebben en die bril effectief herkennen, oké, dan is dat sterk.
Nu, wat er wel een voordeel is geweest voor de katholieke wereld, is dat door inmenging van Leonie, dat daardoor wel terug de omgang blijkbaar terug is doorgegaan. De omgang van de zeven smarten heet dat blijkbaar. Wat er basically op neerkomt dat mensen van kapel tot kapel gaan en, I don't know, religieuze shit doen. Ik ben er niet volledig in thuis, maar...
Dus een kroegentocht voor religieuze mensen. Voilà. Okay.
Nu, dat zou eigenlijk geweest zijn op vraag van Maria ook terug. En zij kon dat eigenlijk ook aantonen. Nu, de omgang zelf was een traditie die uit 1648 stamde. Maar dat was een beetje in verval geraakt door de bezetting, waarbij dat er heel veel kapellen en kerken en zo vernield werden. Maar Leonie wist de locatie aan te tonen van een van die kapelletjes dat wel door de dorpelingen gered was. Er was namelijk één kapelletje dat ze hadden afgebroken en 2 meter diep in de grond hadden begraven, zodanig dat niet vernietigd had kunnen worden. En Leonie slaagde erin om effectief de locatie te bepalen en te zeggen dat dat kapelletje 2 meter diep lag.
Ja, dus... ze hebben dat kapelletje afgebroken, zodat het niet afgebroken zou worden. Heb ik dat juist op?
Ja.
Ja, oké. Okay, ja. Oud-Vlaamse logica.
Maar het afbreken en het vernielen.
Oké, dat is ook wel waar.
Dat in uw boek hetzelfde is.
Dat hebben we nog niet gezien bij braakwerk. Maar opnieuw sterk als dat verhaal effectief klopt. Als ze die exacte locatie heeft kunnen bepalen die niemand anders wist...
Ja, nu moesten er mensen zijn die nog zin hebben om die omgang te doen. Blijkbaar wordt dat maandelijks gedaan. En gaat het dan ook zien welk het kapelletje is dat Leonie heeft kunnen aanduiden? Want alle andere kapelletjes zijn natuurlijk opnieuw opgebouwd geweest, maar dat ene kapelletje
is
nog het originele en ziet er gewoon veel meer verweerd uit door de tand destijds.
Oké.
Nu, nog een zot verhaal, dat blijkbaar effectief ooit een getuigenverslag is geweest, komt van een soldaat uit Aalst, genaamd Maurice. En die zou beweerd hebben dat hij in de oorlog dus gediend heeft als lid van de cavalerie. Nu, in volle oorlog zou hij meegemaakt hebben dat er een granaat tussen de poten van zijn paard gegooid werd. Nu, op wonderbaarlijke wijze zou die granaat echter terug wegvliegen naar de richting waar dat uit vandaan kwam. Na de oorlog besluit hij, wanneer dat alles terug op zijn plooien is gevallen, om Leonie een bezoek te brengen. Nu, als hij aan de deur bij Leonie staat, kan hij geen woord uitbrengen, want Leonie zou meteen zeggen: nog een geluk dat ik daar juist was om die granaat van tussen de poten van uw paard weg te schoppen.
Nu staat me zo voor dat er zo'n klein Leonieke tussen zijn paard staat.
Het is een voetbalkick doen en zo. Nu... dat is een van de vele verhalen die blijkbaar ook verteld worden over Leonie, dat ze zich op 2 plaatsen tegelijk kon bevinden. Een van Leonie's kleindochters zou vertellen dat wanneer dat ze vroeger bij Leonie op bezoek ging, dat haar moeder dan soms in de zetel of in bed lag en dat ze plots helemaal stokstijf en koud werd, maar dan wel een beetje later terug wakker leek te worden. Het enige dat Leonie daarover te zeggen had tegen haar was blijkbaar dat ze dat wel een keer zou uitleggen. Maar... dat wordt dus gezegd dat Leonie die soort van gave had om soms op andere plekken te zijn. En een van die verhalen zien we ook in het volgende filmpje.
Zie je, dus dat was dus een eerste bewijs. En dan hebben we hier beneden een foto. Dus een foto uit de jaren 30, dus 30, 40. Dus toen was dat van trucage, zoals we dat nu kennen. En dat is nog niet het geval. Dus de oudste dochter... die wou niet een foto maken van zichzelf. En Leonieke was ergens weg. En zegt ze, goh, dat is nu spijtig dat mijn moeder nu bij mij niet is. Om op de foto te staan met mij. Ik zou dat graag gehad hebben. Ja, goed, ja, ze was er niet. Dus de foto wordt genomen. En als de fotograaf met zijn foto komt, dan staat de dochter daarop. en naast haar Leonieke. Maar, en je ziet dat, Leonieke heeft geen benen en geen voeten op die foto. Dus zo, een soort ja, verschijning naast de dochter.
Okay. Ik zag uw wenkbrauwen naar boven gaan, Jens.
Ik heb bedenkingen. Oké, dus wat we gehoord hebben is dat die man dus beweert dat de dochter van Leonie een foto heeft laten nemen van zichzelf alleen voor een witte muur, as one does. En als het jammer vond dat Leonie daar niet ging opstaan, en wanneer dat de foto ontwikkeld wordt, staat Leonie daarop.
Ja.
Oké, we zien inderdaad wel een heel duidelijke foto van Leonie die naast een vrouw staat, die vermoedelijk de dochter zal zijn. En die man zegt van, wat dan merkwaardig is, Leonie heeft geen voeten, geen benen. Oké, als je naar die foto kijkt, zie je inderdaad geen voeten en geen benen. Maar ik ben er persoonlijk niet van overtuigd dat ze daar gewoon niet zo kunnen staan met zwarte botten aan of zo.
Voilà, en niet alleen dat. Ik denk ook niet, als je een foto van maar één persoon zou nemen, dat die dan gelijk off-center zou zijn. Want nu is hij eigenlijk mooi genomen, waardoor dat Leonie en haar dochter mooi in het midden staan.
Ja, dat is ook wel een heel goed punt. Moest dat echt de bedoeling geweest zijn dat Leonie daar niet op stond, dat ze haar dochter zo gewoon aan de rechterkant van de foto gestaan hebben naast de leegte. Wat ik ook zie, is dat Leonie haar arm zo onder de arm van haar dochter zit, maar precies wel op een rare manier. Het is alsof dat ze een klein beetje door haar heen komt, wat dat ook wel aan exposure of zo kan liggen, maar ik ben hier even advocaat van duivel aan het spelen.
Advocaat van Maria, excuseer.
Ja, advocaat van Maria aan het spelen. Ja, zelfde figuur, andere mantel gewoon. ik weet niet wat dat kan zijn, Ben. Maar ja, ik weet niet. Oftewel komt haar hand er gelijk door, oftewel zit haar arm er gewoon in een ongemakkelijke positie onder. Maar ik kan me like ook niet voorstellen in welke positie dat haar arm gebogen is, dat haar hand daar zo zou uitkomen.
Ja. Wat ik wel voor de rest verder kan zeggen, de foto ligt dus zoals dat je ziet in de vitrinekastje, want het huis van Leonie is omgebouwd tot een museum, gewijd aan Leonie. En dat is een van de opmerkelijke dingen die daar liggen. Een van de andere zaken die daar ook te vinden is, zijn blijkbaar twee parels. En daarvan wordt er gezegd dat Leonie ooit een keer aanwezig was op een begrafenis en dat de tranen die ze huilde, die de grond raakten, dat die veranderd waren in een soort van kristalparels. Dus ook die zijn te bezichtigen in het museum. Mm-hmm. Ik geef het maar even mee voor als we ooit een keer een uitstapje doen naar Onkerzeele.
Wat ik misschien juist wel nog wil meegeven als laatste bedenking bij deze foto, is als je kijkt naar de onderkant van Leonie haar hand, die onder de arm van haar dochter zit, dat haar hand ook een schaduw werpt op de arm van haar dochter. Wat dat heel moeilijk is voor iemand die dat niet is.
Of het is een armband.
Of het is een armband die heel scheef zit, ja.
Nu, we gaan verder naar de uitspraken die Leonie deed, want ook over haar eigen dood deed Leonie een uitspraak. En dat was eigenlijk een van de laatste, na haar laatste bezoek van Maria in 1949. En dat was slechts enkele dagen voor haar dood. Leonie zou daarbij voorspeld hebben dat wanneer zij dood zou gaan, dat haar lichaam eigenlijk ongeschonden zou blijven verder bestaan. Nu, ik ga je een paar foto's tonen. Voor mensen die niet zo goed tegen menselijke resten kunnen, zal ik maar zeggen, de foto's gaan in de casefile staan. Ze vallen nog wel mee, denk ik. Allee, om er verder nog niet te veel uitleg aan te geven. Ik ga ze erin steken, maar ja, bekijk het misschien met een beetje caution.
Veronderstel, gezien de context dat hij heeft, dat foto's van een dood lichaam zijn.
Ja.
Ik zal kijken of dat we via onze blog of dat we misschien ergens zo een spoilerknop of zo kunnen steken dat je erop moet klikken om de foto's effectief te zien, maar ik kan niet beloven dat we dat kunnen.
Ja, nu, want het is wel degelijk zo dat in 1972 het lichaam van Leonie opgegraven wordt. Nu, om een beetje context te geven waarom dat gedaan werd, is er blijkbaar verteld geweest dat er een echtpaar was uit Kruis-Houtem dat eigenlijk op bedevaart ging naar het graf van Leonie. En blijkbaar was die man een amateur filmmaker en die wou eigenlijk een klein filmpje maken van zijn vrouw aan het graf van Leonie. En wat blijkt wanneer dat hij zijn filmpje achteraf bekijkt? Wie verscheen er aan het graf van Leonie op de film?
Maria.
Ja, en dat was blijkbaar genoeg om de bal aan het rollen te krijgen dat de kerk blijkbaar toestemming gaf om Leonie terug te grond te halen.
Iedereen mag in vrede rusten, behalve Leonie.
Dus nu ga ik alvast even twee foto's tonen hoe dat Leonie eruit zag wanneer haar graf uit de grond werd gehaald. Dus, om nog een keer even te herhalen, ze stierf in 1949 en ze wordt terug in 1972 opgegraven. 23 jaar later. Mm-hmm. Eerste foto.
Ik zou niet zeggen dat ze zo goed bewaard gebleven is.
Kan je eens de tweede foto ook een keer tonen?
Ja, die is dood.
Kan je misschien al een keer lichtjes beschrijven wat dat je kan zien?
Een dood persoon in vergane kledij, een wijd open mond. Misschien wel opmerkelijk dat haar huid nog vrij intact leek te zijn. Ze is duidelijk niet in goede staat hoor, ze is al een beetje vergaan. Maar natuurlijk, ik weet niet hoe dat zat qua embalmingtechniek en zo in de jaren 40. Misschien dat ze gewoon met een vloeistof gevuld was die ervoor zorgt dat haar huid wel bewaard blijft. Maar 30 jaar is natuurlijk wel lang. Ik ben geen expert op dat vlak. Maar het zou wel kunnen dat er zaken bestaan die wel zorgen dat je lichaam in zo'n staat wel bewaard blijft.
Wel, ik heb daarover een paar opmerkingen.
Okay.
Ten eerste, Leonie is nooit gebalsemd geweest.
Okay.
En ten tweede, haar zoon en ik denk nog een zoon of iemand anders lagen links en rechts van haar begraven. Die zijn dus later gestorven, denk ik. Ik ben niet 100% zeker. Maar in elk geval, die graven en de bijhorende lichamen waren eigenlijk in heel ver gevorderde staat van ontbinding en vergaan te zijn.
Mm-hmm.
Dus in vergelijking met die graven was Leonie eigenlijk nog in ongelooflijk goede staat. Nu, bij die opgraving was er ook een wetsdokter aanwezig en ik heb ook het interview met die wetsdokter klaarstaan. Ik ga dat ook eventjes laten spelen.
Ondergebleven.
Bij het openen van de kist hebben we een aangezicht gezien dat een indruk gaf van een wassenbeeld. De neus was lichtjes ingedrukt, hebben we kunnen rechtzetten zonder dat die neus afbrak. Verder hebben we de handen onderzocht. De handen waren vol, gaven ook de indruk van handen van hetzelfde wassenbeeld. Ik heb de arm kunnen bewegen, op en neer. Ik heb ook de voet onderzocht, de rechtervoet. De rechtervoet, daar was de uit afwezig op de wrijf. En daar waren de pezen, de teenpezen, heel duidelijk wit te zien. Gelijk bij de normale mens onder de uit.
Dokter, als u dit lichaam mocht gevonden hebben zonder iets van de voorgeschiedenis ervan af te weten, hoe lang kan het dan afgestorven zijn?
Wel, op het eerste zicht, en ik druk daarop, op het eerste zicht zou men wel denken maar enkele dagen te overlijden.
Is dit een uitzonderlijk geval?
Voor mij is het een echt uitzonderlijk geval. Ik heb nog informatie genomen daarover ook, om te kunnen vergelijken bij iemand die honderden en honderden gevallen ontgraven heeft op het kerkhof te Mechelen, waar dus de omstandigheden van grond en vochtigheid dezelfde zijn. Die persoon die beweert ook dat hij nooit zoiets is tegengekomen.
Wat is uw besluit als wetenschapsmens na deze ervaring?
Als wetenschapsmens moet ik bekennen dat ik daar geen wetenschappelijke uitleg voor vind.
Nu, gelukkig is Echo zelf ook wel een documentaire geweest die blijkbaar toch wel het met een meer sceptische bril wil bekijken. Want we gaan nu een klein stapje verder, we gaan nog een andere wetenschapper aan het woord horen over toch wel een mogelijk wetenschappelijke verklaring.
Misschien nog even voor de mensen die het niet zo goed verstaan hebben wat dat er in een stukje audio zat. Nog een keer kort samenvatten. Er zit daar inderdaad een wetsdokter die het lichaam zelf onderzocht heeft en die zegt van ik kan geen wetenschappelijke verklaring geven over waarom dat iemand al die jaren nog zo goed bewaard is gebleven. Dat ziet eruit als een lichaam dat nog maar enkele dagen geleden overleden is.
Ja, dus nu gaan we iemand aan het woord horen die toch wel een beetje verder een verklaring probeert te zoeken.
Het lijk zag er niet uit als een mummie, was niet gebalsemd en lag in een vochtige omgeving. Is het wetenschappelijk verantwoord dat een lichaam na 23 jaar nog ongeschonden is? Professor Lauwerijs, een anatomopatholoog. Hij heeft eerst gebeld met de dokter uit Mechelen.
Ja, dat is niet uitgesluiten in bepaalde eerder uitzonderlijke omstandigheden.
Wanneer wij in de literatuur daarvoor kijken, zijn er ongeveer een drietal omstandigheden waarin dat gewoonlijk voorkomt. Men heeft dat bijvoorbeeld beschreven in lijken die begraven werden in turfgoudende gronden. Laat ons zeggen, in Jutland werden vroeger de mensen ritueel geslachtofferd en men heeft zo lijken teruggevonden. Meerdere eeuwen nadien ook zijn lijken teruggevonden in praktisch hun oorspronkelijke toestand van 300 jaar voor Christus. Een andere omstandigheid waarin dat soms voorkomt is bijvoorbeeld in Salzburg in bepaalde zouthoudende waters. Daar werd het lijk als het ware door de zoutoplossing doordrenkt en kwam het lichaam ook ongeschonden voor. Maar in het geval waar u mij over gesproken hebt, lijkt mij de meest logische verklaring de derde, namelijk wat wij noemen de verzeping van het lijk. Wat dan optreedt is dat wanneer het lijk bijvoorbeeld in een vochtige atmosfeer gelegen heeft, dat de huid teniet gaat, de bekledende huid, en dat het onderhuidse vet stilaan gaat verzepen. Zodanig dat het lijk als het ware een wassenbeeld vormt en hierbij ongeschonden voorkomt. Maar dat kan men wetenschappelijk wel nagaan. Men kan met scheikundige analyses of met microscopisch onderzoek kan men wel nagaan indien hier in het besproken geval verzeping aanwezig was. En dat lijkt mij de meest logische verklaring.
Dus hier horen we wel een paar mogelijkse verklaringen. Ten eerste de bodem, Jans.
Ja, inderdaad. Die artshaft is als voorbeeld dat in bepaalde zeer zouthoudende bodems of zo, dat wel zou kunnen zijn dat lichamen langer kunnen bewaard blijven. Zoals dat hij ook al kon aantonen met enkele voorbeelden uit andere landen waar dat er iets soortgelijks was gebeurd. Lichamen die al honderden jaren overleden waren, maar die toch in bijna perfecte staat bewaard bleven daardoor.
Ja, inderdaad. Dus turfhoudende grond of waar dat er meer zout in zat, zorgde ervoor dat het gemakkelijker was voor de lichaam om bewaard te blijven. Nu, de voorstanders van de meer mirakelkant van Léonie, die gaan dan natuurlijk direct proberen debunken door te zeggen van ja, maar het graf links en rechts van Léonie, die zijn al praktisch volledig vergaan en Léonie is nog in zo'n goede staat.
Ja, inderdaad. Graven die eigenlijk in dezelfde grond liggen en zelfs in hetzelfde stuk grond, waardoor dat er eigenlijk geen noemenswaardig verschil zou moeten kunnen zijn. Hè?
Nu, de enige plausibele verklaring die hij dan wel nog geeft voor de toch nog quote-unquote ongeschonden staat van Léonie, is dan eerder de verzeping van het lichaam.
Ja, dat klinkt smakelijk, hè? De verzeping van het lichaam. Maar ja, basically, ja, iedereen die een eerste middelbaar gedaan heeft, weet volgens mij wel dat huid in drie verschillende lagen komt. Wat die arts dus uitlegt, is dat de bovenste laag van de huid wel wegtrekt, maar dat door de vetten en het vocht en die allemaal in de onderste huidlagen zitten, dat wel wegtrekt, maar dat precies inderdaad verzeept, waardoor dat wel er blijft uitzien als huid. Maar ja, dat volgens mij geen functioneel nut meer zou kunnen hebben.
Ja.
En dat er ook weer voor zou kunnen zorgen dat iemand goed bewaart.
Ja, nu, zoals dat hij al zegt, is dat heel gemakkelijk wetenschappelijk microscopisch te verklaren. Moest er daar onderzoek bij mogen gebeuren. Maar helaas is dat iets dat niet is toegelaten geweest.
Ja. Ik heb al nog een vierde verklaring. Eén die arts nog niet heeft aangehaald. Léonie was gewoon fantastisch goed in skincare. Elke avond haar routine. Het trouw heel haar leven lang.
Ja, ze kon het wel gebruiken als moeder van 9 kinderen. Hè.
Ja, dan heb je dat wel een keer nodig.
Ik denk dat je toch wel een keer een momentje self-care nodig hebt.
Ik ben moeder van 0 kinderen en ik heb dat al nodig.
Nu, hoe het ook zij, 10 jaar later zou nog een zoon van haar ook begraven worden. Op de plek eigenlijk naast haar, waar dat er al eerder een ander graf vergaan was. Hè. Dus op dat moment wordt Léonie ook nog een keer bekeken, want ze lag in een soort van crypte toen blijkbaar. En ze had ondertussen ook een soort van plexiraampje op haar kist geplaatst, waardoor dat haar gezicht zichtbaar kon blijven, om te zien hoe dat er nog mee gesteld was. En blijkbaar was ze eigenlijk nog zo goed als onveranderd. Ze was blijkbaar wel een beetje donkerder van kleur geworden, wat dan zou kunnen gelegen hebben volgens de meesten aan het feit dat haar kist een keer open en gesloten is geweest. Mm-hmm. Maar voor de rest was er eigenlijk niet echt iets anders merkbaar. Dus ja, 10 jaar ertussen en nog altijd in dezelfde toestand.
Ja, oké, okay, als het al 30 jaar lukt, dan had het wel nog 10 jaar langer lukken ook. Hè?
Wat ik wel grappig vind, is dat sommigen beweerden dat er ook een rozengeur merkbaar was. Ah, en ja, ik kan mij nu alleen maar voorstellen dat er daar een automatische febrijzing.
Maar ik zou zeggen dat dat gewoon de geur van haar dagcrème was.
Nu, we hebben al veel voorspellingen gehoord van Léonie die al zijn uitgekomen. Maar er zijn er ook die nog niet zijn uitgekomen. Ja,
ik kan er u al een geven, eigenlijk.
Is het echt, kun het, of heb je gewoon naar mijn notities gekeken?
Ik heb niet naar uw notities gekeken. Ik kan één zeggen op basis van wat dat mij al verteld heeft tot nu toe.
Ja.
Léonie heeft ooit tegen haar dochter gezegd dat ze daar wel een keer ging uitleggen waarom dat ze daar zo statisch in die zetel bleef liggen. En dat is niet gebeurd, voor zover dat ik weet.
Mm-hmm.
Want haar dochter, haar enige uitleg daar rond was, ze zei dat ze mij dat nog een keer ging uitleggen.
Ja, inderdaad.
Dat was een voorspelling, die is niet uitgekomen.
Nu, een voorspelling die volgens sommigen wel is uitgekomen, volgens anderen niet. Zou geweest zijn dat ze zou voorspeld hebben dat er opnieuw een pest zou uitbreken. Een pest waartegen dat er geen enkel medicijn bestand zou zijn en dat alle dorpen rondom Onkerzeele allemaal geïsoleerd zouden worden.
Ja, dan ik denk dat ik weet waar dat er naartoe wil
gaan.
Ja, de volgende griep van 2003.
Laat ons zeggen, de voorstanders zouden heel graag hebben dat we weten waar ik naartoe aan het gaan ben.
Ja.
Want ja, voor vele van de believers is dat natuurlijk een teken dat Léonie de corona heeft voorspeld. Hè.
Mm-hmm.
Nu, wat ze wel heeft gezegd, is dat de enige genezing een bron zou zijn die zou ontspringen aan de kapel.
Pfizer-bron.
Ja, en tot nu toe is dat helaas nog niet gebeurd. Dus ik vrees dat wij nog met corona gaan moeten leven tot wanneer dat er in Onkerzeele eindelijk een keer een beetje water door dat kapelletje gaat beginnen sijpelen.
Maar ja, wat denkt u dat die vaccinaties uitkomen?
Oeh.
Ik kan mij al inspuiten met bronwater, zeg. Ik ben veilig.
Nu, ze heeft natuurlijk genoeg voor- en tegenstanders. En de tegenstanders durven ook wel een keer aanhalen dat sommige van haar uitspraken helaas het gevolg zouden zijn van een alcoholprobleem. Want Léonie zou in haar dorp de bijnaam Niekenzopen gekregen hebben.
Ja, maar ja, mensen zien dat als Léonie die een probleem had. Maar eigenlijk was ze al de plotlines van familie in de jaren 90 aan het voorspellen met satellieten.
En wat is er eigenlijk mis met een gezichtsmasker opdoen en een fles wijn legen op één avond als je moeder van 9 kinderen zit?
Oké, 5e theorie waarom dat ze zo bewaard geweest is. Alcohol.
Alcohol en skincare. You heard it first.
6e verklaring. Ze is nog niet dood. Ze is gewoon nog altijd aan het channelen, zoals dat ze soms in haar zetel doet. Het duurt gewoon heel lang deze keer.
Of ze ligt daar echt gewoon te chillen. Dus van, hier heb ik tenminste een beetje rust van mijn 9 kinderen.
Fucking hell.
Nu, de voorstander van Léonie, die beweren natuurlijk dat zij zelf helemaal niet dronk, omdat ze daar simpelweg ook geen geld voor had. En dat het daar een wijlen haar man was die de zuiplap was van de familie. En dat dat daarom een beetje is doorgesijpeld in het verhaal van de tegenpartij. Maar ook in het gezin van Léonie heerst er eigenlijk een beetje verdeeldheid. Ik heb hier een quote van de kleinzoon Antoine.
Ik weet niet goed wat ik van de hele situatie moet denken. Het klopt dat Léonie veel dingen heeft voorspeld, zoals bepaalde gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Maar wie in die tijd de actualiteit een beetje volgde, die wist dat er iets te gebeuren stond. Je moet alles bezien in een bepaald tijdskader. Ik heb mijn bedenkingen bij haar verhaal, zoals veel mensen. Maar ik heb natuurlijk wel respect voor iedereen die er wel in gelooft.
Nu, of dat je er nu in gelooft of niet. In elk geval heeft Léonie, zoals ik al gezegd had, een museum dat nu aan haar gewijd wordt. En er zijn nog altijd ongelooflijk veel mensen die op bedevaart komen. En in 1998 werd er zelfs een gloednieuwe kapel gebouwd op de plek waar dat Léonie de verschijningen zag gebeuren.
En terecht, verdorie.
Ja, maar desondanks zijn de verschijningen en de mirakels tot op heden nog niet erkend door de kerk. Maar dan is het maar de vraag, gaat Jens deze wel erkennen of niet?
Wel, eerst en vooral, het feit dat de kerk het niet erkent, wil niet zeggen, want er zijn heel veel dingen dat de kerk weigert te erkennen. maar los van dat, Ik vind het een heel cool verhaal. Het is een beetje de Vlaamse Nostradamus. Ik had er ook nog nooit van gehoord, persoonlijk. Ik weet niet of hij het al een keer hoorde voordat je hier aan begon.
Nee, daarom ook nog een keer. Ik weet niet, ik heb het misschien al gezegd, maar anders nog een keer. Dank u, Jeroen, voor de tip.
Ja, het was een heel goede tip, Jeroen. Kon Leonie echt dingen voorspellen of was ze gewoon heel goed in linken leggen tussen bepaalde zaken? Dat is een vraag dat we misschien nooit een antwoord op gaan hebben. Maar er zijn wel te veel elementen, alles bij elkaar, om echt een toeval te zijn. Zo de identieke bril van koning Albert terugvinden, weten dat koningin Astrid zwanger was, als dat niet in de media stond. Natuurlijk, ja, dat kan een hok geweest zijn of dat kan gewoon puur op Albert zijn ruw seksappeal geweest zijn dat ze heeft ingespeeld op dat moment. Dat gaan we ook natuurlijk nooit weten. Het feit dat je de Tweede Wereldoorlog voorspeld hebt, ik denk dat er veel mensen zijn die het zagen aankomen in die periode. Iedereen die een gazet kon opendoen. Weten we of dat ze kon lezen trouwens?
Ik heb gelezen dat ze ongeletterd was, maar... Ik denk dat er, als je in een klein dorp woont, dat er wel genoeg gepraat wordt, want dat is gelijk de enige tijdsverdrijf dat je hebt. Dat is rollen.
Voilà. En de Eerste Wereldoorlog is ook meegemaakt, dus het is niet moeilijk om dan te zeggen van Hilder had dat ook nog meemaken, ze. Jonge pahadders. Nu, de Maria-verschijningen, die trek ik dan een beetje meer in twijfel. Ik ben zelf nu geen superkatholiek geval. Sorry als ik daar mensen mee choqueer. Dus ik ben niet echt mee in hoeverre dat overeenkomt met misschien andere Maria-verschijnselen. Misschien zijn er nog die zeggen dat ze op een zilverblauwe bal zat. Hè. Ik weet het niet. Ik geloof niet op zo'n verhaal. Maar als ik nu toch mijn geloofskompas zou moeten volgen... Neig ik toch iets meer dan ja, deze keer.
Ik vind het grappig hoe dat je geloofskompas letterlijk zo een biddende houding is, dat zo gelijk twee kanten uitslaat.
Monique, mijn handen zitten nog heel de tijd in mijn zakken.
Ik moet zeggen, ik heb er persoonlijk ook moeilijk mee, omdat natuurlijk, gelijk ik ook al zei, ik wil geen heilige huisjes omstoten en zo. Maar de ene, waarbij dat die meneer aan bod kwam daar juist, is voorzitter van het behoud van Leonie, haar legacy of whatever. Die gaan natuurlijk meer uit, dare I say, een beetje meer extremistische kant van het geloof te bekijken. Die gaan er echt wel full aan voor. Ook omdat hij er twee... de tamelijk recente genezingen bijhaalt, wat ik ook altijd heel riskant vind, om te gaan zeggen dat er iemand van kanker genezen is, puur door Leonie haar graf te bezoeken. Dat is dus al een gedachtegang waar ik eigenlijk mij liever niet op begeef. Maar in de punten dat jij aanhaalt, inderdaad, het zijn heel veel factoren die het toch wel heel opmerkelijk maken, hè?
Ja, op zijn minst wel. Nu, moet nog rekening houden. Sommige zaken kunnen wel overdreven geweest zijn door de tijd heen. Er is ook een museum aan haar opgericht. Dus er zijn ook mensen die profijt halen uit het behoud van Leonie haar legacy. En heel veel hiervan komt eigenlijk uit verhalen die mond aan mond zijn doorgegeven. Hè? Die niet altijd even goed gedocumenteerd geweest zijn of zo. Sommige van die verhalen dateren echt van 20 jaar voordat ze effectief gemeld geweest zijn. En waren daarvoor waarschijnlijk niet meer dan dorpslegendes. Dus dat moeten we voorzichtig in ons achterhoofd houden natuurlijk. Maar puur op buikgevoel. Nee, ik meer dan ja.
Ja, wat ik wel jammer vind is dan inderdaad zo die video dat ik daar zei van die één filmamateur uit Kruishoutem en zo, moest dat ook nog ergens te vinden zijn dat er effectief op die film te zien is dat de one and only Maria komt neerdalen. Dan zou ik echt wel zeggen van ja, I'm a believer.
Ja, voilà. Toon mij daar een gloeiende bol op wat er een Israëlische blanke vrouw op zit. En ik geloof je.
Maar dus, gewoon zo dat we geen strafje van God zouden krijgen als we van de nacht in ons bed kruipen, laat ik ook maar voorzichtig naar een ja-nee. En daarmee komen wij aan het einde van deze aflevering over lokale legendes.
Ja, en,
van luisteraars.
En het einde van Graspraak van 2022 eigenlijk. Onze derde jaargang.
Ja, wij zijn echt al meer dan 2 jaar bezig. Dat is ongelooflijk.
Mm-hmm. We hebben 2020 doorstaan, we hebben 2021 doorstaan, nu 2022. En we gaan door naar 2023. Want Graspraak blijft bestaan.
Ja, en hopelijk zijn jullie er volgend jaar ook terug bij. Nu, in de tussentijd, als jullie graag nog een beetje meer Graspraak-content willen, dan verwijzen we jullie graag naar graspraak.be, want daar kan je, zoals ook voor deze aflevering, alle casefiles terugvinden, waar de alle links in staan, waar je een beetje meer info kan overvinden, video's waaruit we fragmenten hebben gebruikt, noem maar op.
Ja, inderdaad. En er is er ook nog een heel leuke webshop waar er, als je luistert de dag dat deze aflevering uitkomt, is er nog een korting van 15% op alles en gratis verzending. Dus maak daar zeker gebruik van als je nog geen Graspraak merchandise hebt. Maar je vindt daar t-shirts, je vindt daar pulls, je vindt daar van alles van kledij eigenlijk. Ook gsm-hoesjes, keukenschorten, eigenlijk alles. Je kan er al onze designs opzetten in het formaat van jouw keuze, de plaatsing van jouw keuze. Elk stuk Graspraak merchandise is daardoor uniek. Als je liever op een andere manier steunt, kan je natuurlijk ook onze Patreon steunen. En dat doe je door naar patreon.com/graspraak te gaan of de steun ons link te volgen op de website. En als je dat doet, krijg je ook jouw wekelijkse shout-out in de Graspraak afleveringen.
En als je in de sociale bui bent, dan kan je ons gerust ook nog volgen op Twitter, Instagram en Facebook onder Graspraak en natuurlijk op Facebook ook de Graspraak Community.
Voilà. En als je Graspraak wil luisteren, doe dat dan ook op jouw favoriete podcastplatform. Onze suggestie is Spotify, maar je kan ook luisteren via Apple Podcasts, via Amazon Music, via Stitcher, via tal van andere platforms. Het enige dat we daarvoor terugvragen is om je te abonneren of onze aflevering te liken, een 5-sterren rating te geven, een recensie te schrijven. Die zijn ook altijd welkom. We lezen die ook altijd. Want als je zomaar luistert, zonder de moeite te doen om ons te volgen, te abonneren, te raten, eender wat, dan kan het wel een keer gebeuren dat je 2 oorlogen overleeft, dat je 9 kinderen grootbrengt, dat je corona voorspelt bijna 100 jaar voordat dat gebeurt en dat je nog altijd benoemd wordt als een simpele dorpsvrouw. En dat willen we toch wel vermijden.
Dit was Graspraak tot 2023.
Fijne feesten iedereen. Geniet van Hapjesmaand. Bye.
Bye.
Graspraak.be